Gemeente, daar zijn nog de volgende mededelingen voor de huisbezoeken. Deo Volente maandagavond, P.J. van Prooien van de Slik in de Ringstraat en J.C. Moerland, Meerkoet, J.C. Sprong en Weduwe van de Doel in Oudeland. Donderdagavond, M.J. Kiviet, Zwaluwstraat en L. Kiviet, Halsjuk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 63, daarvan het tweede en derde vers. Doen wij in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna uit Psalm 64 het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. En een ieder spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, lezen wij Gods woord uit het evangelie naar Marcus, daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 23 tot en met het derde hoofdstuk vers 6. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hem, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degenen die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters en ook gegeven heeft aan degenen die met hem waren. En hij zeide tot hem, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van de Sabbat. En hij ging wederom in de synagoge. En al daar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking zijn de versen 1 tot en met 6 uit Marcus 3. De genezing van de verdorde hand, zoals we dat zojuist hebben gelezen. Zoeken wij vooraf Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, u vergunt het ons dat we op de middag van deze uw dag samenkomen in uw bedehuis. Ja, u geeft ons nog een sabbatdag, een dag van afzondering en van rust. En wat een voorrecht, Heere, dat we nog in alle vrijheid deze dag mogen doorbrengen en dat niets ons verhindert om naar de prediking van uw woord te gaan luisteren. Geef ons maar een opmerkzaam hart om uw goedheid daarin te zien, om uw naam daarvoor te erkennen. Want er zijn op deze wereld zoveel plaatsen waar ellende is, waar rampspoed de mensen treft, waar angst en spanning heerst vanwege oorlogsdreiging en oorlogsgeweld, waar verdriet en moeite is. En Heere, wat onderscheidt ons van die duizenden mensen die in nood en ellende verkeren? Wij zijn niet beter dan hen. Wij hebben het niet verdiend dat gij nog zo naar ons omziet. O, doe het ons beseffen dat het uw goedertierenheid alleen is dat wij nog niet vernield zijn. Ja, want de zonde is zo erg en onze schuld is zo groot dat wij dat ons waardig hebben gemaakt. En alles wat u ons nog schenkt en laat, o, dat komt niet op rekening van iets van ons. Dat is alleen uw trouw, uw goedertierenheid. O, dat het onze harde harten mocht verbreken, opdat wij daarmee onder u zouden terechtkomen en vanuit het stof van ootmoed en verwondering u in uw goedheid zouden kennen en prijzen. Dan brengt u ons hier in uw huis ook bij de bron van dat alles. Want als uw woord verkondigd mag worden, dan getuigt uw woord van zonde en genade. Dan openbaart uw woord ons de bron van alle troost en heil, de werkende en de verdienende oorzaak van uw goedertierenheid jegens zondaren, namelijk dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat is nog uw heilswil, dat u ons daarbij wilt bepalen. Ja, wat een eeuwig wonder, dat dat nog uw welbehagen is, om die Christus en zijn goed werk te doen verkondigen, en dat er zo zegen mocht vallen op deze Sabbatdag in uw bedehuis. Heere, wilt gij door uw geest ons dan leiden, opdat we dat ene ding zouden zoeken, om hier in uw huis uw liefelijke diensten aanschouwen, om al hier met een verwonderend oog te verkeren, ziende op die priesterlijke bediening van u in Jezus Christus, door uw woord en geest. Ja, Heere, dat dat de begeerte van ons hart mocht zijn, door uw genade, dat wij mogen zoeken die lieflijkheid, dat heerlijk werk, wat gij in Christus bewerkt hebt. Want daarin alleen ligt toch de zaligheid voor een alles verbeurd hebbend zondaar. Maar nu zijn we er van nature zo blind voor. En we zijn zo eigenwijs en zo stijfkoppig. Ja, we kunnen ons zo hardnekkig nestelen in onze eigen godsdienstigheid, zodat we aan het voornaamste voorbij gaan. Heere, wilt gij ons dan trekken? Wil ons tot u bekeren in waarheid en oprechtheid? Wilt gij ons maar brengen op die plaats waar wij met lege handen komen, de toevlucht nemend tot u de Heere. Gij alleen kunt heil uitkomst geven. Uw komst alleen is het die het heil volmaakt van degenen die u vrezen. O Heere, doe ons zo onder de bediening van uw woord verkeren. En beschaam dan de stille hopen niet van hen die uitzien naar uw bemoeienis in hun leven. Die hopend en verlangend zijn om de Zonen Gods, de Heere Jezus Christus, in het geloof te mogen omhelzen als hun borg en middelaar. Maar wat kan het een strijd geven? Het moet door de aanvechting heen. Want zij komen uit diepten van ellenden. Ja, Heere, dan komt uw volk het aan de weet. Uit wat voor grote nood en dood gij ze komt te redden en zalig te maken. Mogen wij u bidden om dat werk bij aanvang en bij voortgang. Ja, dan kent gij ze ook, Heere, die zuchten. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, naar die plaats waar ik in uw heiligdom, uw sterkte, uw eer mocht aanschouwen. Heere, zoudt u nog willen overkomen met de krachtige werkingen van uw lieve geest, opdat ze met ogen des geloofs teruggeleid mogen worden en verzadigd mogen worden met het goede van uw woning. Zo heeft uw arm en ellendig volk in zichzelf de bediening en het heil van boven van u de Heere steeds van noden. En wat een wonder Als gij nog wilt verhoren, nog wilt schenken, wat ze niet kunnen missen. Heere, gij zijt aan ons niets verplicht, wij hebben nergens recht op. Maar mogen we u smeken, pleitend op uw beloften, dat u al zo nog aan ons wilt denken en ons wilt zegenen in uw bedehuis. U kent ons persoonlijk in de eigen noden en zorgen, in verdriet, eenzaamheid, moeite en strijd. Wil tot een zon en schild zijn, allen die het van u verwachten. Wil ondersteunen en bemoedigen, degenen die hun weg op u wentelen. En wilt gij in voor- en tegenspoed, de weg maar wijzen die wij moeten leren gaan. Want dat we ook in voorspoed en tijden van zegeningen, toch u de Heere leren aankleven, om in alles achteraan te komen en te wachten op uw onmisbare zegen. Ontferm u zo over heel de gemeente. Gedenk ook de broeders ambtsdragers, dat zij maar veel de bediening uws geestes van noden hebben. Wilt u zelf ze bekwamen, toerusten, om het ambtelijk werk getrouw, met lust en liefde te verrichten, tot stichting der gemeente, tot eer van uw grote naam. Zegen ook onze vriend en broeder dominee Baars. Wilt u hem als herder en leraar van de gemeente tot rijke zegen stellen. Hem bedouwen met uw heilige geest. Opdat u zelf in zijn bediening mag meekomen, Heere, tot betoning van uw genade aan zondaars harten. Gedenk ook zijn vrouw en kinderen, wil ze alles schenken wat ze nodig hebben, hen zegenen en tot zegen stellen. Wees met heel uw kerk en koninkrijk, in ons land en daarbuiten. Verhef uw aangezicht, Heere, begeef en verlaat uw kerk niet, nu wij zien dat de oordelen over de aarde gaan. O mogen we bidden voor hen die in oorlogsdreiging verkeren. Gedenk de nabestaanden van slachtoffers. Het brengt veel verdriet teweeg. En de oorzaak van alles is dat de mens u heeft verlaten. De oorlog, tegen u zijn wij aangegaan. O Heere, erbarm u dan nog. Kon het zijn dat zonder veel bloed vergieten er nog een einde aan mag komen. Maar we weten ook uit uw woord dat er geen ware vrede kan zijn dan op de grondslag van gerechtigheid. En dat al deze dingen noodzakelijk zijn voor de komst van dat koninkrijk, van die heerlijke machtige koning Jezus Christus. En Heere, dat wij in dit alles onze ziel als een buiter uit mogen wegdragen. Want uw woord getuigt, ondanks de oordelen, bekeerden de overige der mensen zich niet. Dat we dan tot inkeer zouden komen, eer het voor eeuwig te laat is. En van u de Heere genade begeren voor tijd en eeuwigheid. Heere, mogen we u zo ook bidden om de vrede van Jeruzalem. Erbarm u over het oude bondsvolk Israël. Geef dat velen in deze nood, in deze benauwde tijden, u nodig krijgen in de Messias, Jezus Christus. Opdat het nog mag zijn tot uitbreiding van zijn rijk, tot eer en verheerlijking van zijn nooit genoeg volprezen naam. Heere, maak zo alles wel ook in dit middaguur, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking nog uit Psalm 34, daarvan de versen 2, 3 en 10. Komt, maakt God met mij groot. Zij sloegen het oog op God. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 145, daarvan het zevende vers. Geliefde gemeente, de evangelist Marcus schrijft aan het begin van zijn evangelieboek dat het zijn bedoeling is om het begin des evangelies van Jezus Christus te vermelden. De evangelist wil laten zien hoe het evangelie van Christus begonnen is. En zo moeten we ook in dat licht de gebeurtenissen van Christus die in dit evangelie beschreven worden bezien. De wonderen en tekenen die de Heere Jezus gedaan heeft. De woorden en de gelijkenissen die Hij gesproken heeft. Het is allemaal het begin van het evangelie van Christus. Zo is het begonnen. Wat Christus gesproken en gedaan heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat is het begin. Het beginsel van zijn heerlijk koninkrijk. En gemeente, dat is een aanwijzing hoe wij ook de wonderen, de genezingen die de Heere Jezus verricht heeft, moeten verstaan. Het is een teken van het begin van de openbaring van zijn heerlijk koninkrijk. Dat de Heere genezingen heeft verricht, dat is dus nog maar een begin waaruit je kunt zien hoe het worden zal. Als eens dat hele koninkrijk van Christus ten volle is doorgebroken in deze wereld, dan zal er geen pijn, geen ellende meer zijn. Dan zal Gods volk verlost zijn van alle smart en van alle zonde. Dan is de schuld weggedaan. In alle opzichten zijn ze dan bevrijd. Ja, dan zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid des Heren en van de kennis des Heren. Dan zal God alles zijn in allen. Maar nu is er nog slechts het begin. En dat is de bedoeling van de evangelist Marcus, om dat begin te laten zien. Maar dan zo gemeente dat het een beginsel is. En dat in dat eerste begin, zoals de Heere Jezus zich heeft geopenbaard in de staat van zijn vernedering, maar dat daarin al besloten ligt de volle doorbraak van zijn koninkrijk. De volkomen verlossing van zijn volk. En zo willen we ook vanmiddag een van die genezingen van Christus overdenken. Als een teken dat zijn rijk gekomen is. Als het begin van zijn heerlijke verlossing. Waar de waarborg, de garantie in ligt, dat het eens volmaakt zal zijn. En gemeente, daar moeten we ook maar het houvast en de troost in zoeken. Bijzonder in deze dagen, waarin de aandacht van heel de wereld op het Midden-Oosten is gericht. En waar we ons angstig kunnen afvragen, wat zal het allemaal verder nog teweeg brengen? Zal de oorlog nog verder escaleren? Wat houdt het voor de toekomst allemaal in? En wanneer zal de vijandelijke macht zich tegen Israël keren? Wanneer zal het allemaal tegen de kerk gekeerd worden? Wat dat betreft beleven we angstige tijden. Maar laat dan het begin des evangelies het rustpunt worden.
Laat dat de troost, het houvast mogen zijn voor ons persoonlijk. Ja, dan is het wel noodzakelijk dat we door het wederbarende werk van de Heilige Geest ook dat beginsel in ons leven kennen. Dat begin van Gods genadewerk. Mogen we delen in het beginsel, is het beginsel van het goede werk Gods in onze harten gewerkt. Dat alleen is tot zaligheid. Dan alleen zullen wij ook de vertroosting en het houvast vinden in de Heere en in zijn werk. En dan gaat het altijd door de diepte heen. Dan verricht de Heere altijd een afgesneden zaak op aarde. Zodat je menselijk bezien zou zeggen, wat blijft er van over? Breekt God nu zijn eigen werk af? Waarom moet het zo onder de oordelen door? In het groot, maar ook in het persoonlijke. Maar dat begin, dat beginsel. Ja, daar ligt de garantie in. Dat hoe diep het ook zal gaan. Dat toch de poorten der hel, de gemeente van Christus, niet kunnen overweldigen, maar dat zijn rijk zal komen en dat de heerlijkheid van zijn koninkrijk ten volle het deel zal worden van zijn volk. Zie maar dat Jezus een man met een verdorde hand heeft genezen. Een eenvoudige genezing, maar met een geweldig diepe betekenis. En zo mogen we u dat vanmiddag met de hulp des Heren verkondigen. Jezus geneest een verdorde hand. Ten eerste ondanks de beproeving door de Farizeeën. Ten tweede in confrontatie met de Farizeeën. Ten derde tot openbaring voor de Farizeeën. Jezus geneest een verdorde hand, ondanks beproeving door de Farizeeën, in confrontatie met de Farizeeën, tot openbaring voor de Farizeeën. Wij lezen gemeente in ons tekstgedeelte dat de Heere Jezus wederom in de synagoge ging. Daar wordt niet bij gezegd welke synagoge dat was. Maar het woordje de ervoor wijst ons erop dat het gaat om een bekende, een bepaalde synagoge. Jezus ging weer in de synagoge. En als wij kijken naar het voorafgaande in dit evangelie, dan blijkt dat we hier moeten denken aan de synagoge van Capernaum. Dat was dus de synagoge waar Jezus thuis hoorde. Het was de synagoge van zijn eigen woonplaats. En dan is ook verklaarbaar dat wij lezen wederom. Jezus ging wederom in de synagoge. Opnieuw maakte hij de gang naar de synagoge waar hij thuis hoorde. Hier lezen wij gemeente van een goede gewoonte van Christus. Hij ging wederom in de synagoge van Capernaum. Daar in de synagoge kwam men samen voor de dienst aan God. Voor de aanbidding van God. Daar in de synagoge, daar werd Gods woord geopend. Daar werd het woord gelezen en verklaard. En nu wordt ons in Gods woord het getuigenis gegeven van de Heere Jezus, dat hij wederom in de synagoge ging. Jezus hield de goede gewoonte erop na om naar zijn eigen synagoge te gaan. En gemeente, dat bepaalt ons bij onze kerkgang. Mag dat getuigenis ook van ons gegeven worden. Geldt het van ons dat wij getrouw opkomen naar het huis des gebeds? Zijn we gewoon onze plaats in te nemen in de kerk waar wij thuis horen? Ja, want dat is naar Gods orde, dat wij een plaats hebben in de kerk, dat wij ons ook voegen bij de kerk waar de Heer ons een plaats gegeven heeft. En dat we dan getrouw zijn in het waarnemen van de wacht en van de dienst des Heren. En hoe staat het ervoor met onze kerkgang? Is dat onze goede gewoonte? Nee, gemeente, ik zeg niet dat wij uit gewoonte naar de kerk moeten gaan. Ach, helaas, dat komt maar al te veel voor. Dat men uit gewoonte gaat, dan is het niet meer dan een vorm. Ja, dan spreekt het vanzelf dat je naar de kerk gaat. Maar wat heeft het voor inhoud? Dan is het eigenlijk nooit uit behoefte. Dan is het omdat het er zo bij hoort. Wel, onderzoek uzelf eens. Jongens en meisjes, waarom gaan jullie naar de kerk? Het is een zegen als we daarin trouw mogen zijn. O, het is een slecht teken, getuigt niet van geestelijk leven, als wij makkelijk onze plaats in de kerk leeg kunnen laten. Ja, wat voor dominee er nou ook is, of ook wanneer een ouderling de leesdienst verzorgt. De Heere vraagt getrouwheid. Hij is een God van orde. In die weg wil de Heere zijn zegen niet onthouden. O, niet dat wij het met onze trouwe kerkgang zouden kunnen verdienen. Niet dat wij dan ergens recht op kunnen laten gelden. Maar de Heere handelt in een rechte weg. En als we daarin getrouw mogen zijn, dan mogen we ook bidden en verwachten dat de Heere de kerkgang niet ongezegend zal laten. En dan is niet alleen belangrijk dat wij naar de kerk gaan, maar dan is het ook zo belangrijk hoe wij naar de kerk gaan. Hoe verkeren wij in het huis Gods? In de synagoge van Capernaum zijn twee soorten mensen. Marcus beschrijft ons dat in die synagoge daar was een man met een verdorde hand. Een man die moeite kende. Een mens die smart had, zo'n verdorde hand. Misschien was het een verlamde hand. Of moeten we denken aan een verschrompelde hand. In elk geval, hij had een ziekte of een handicap waar hij mee moest leven. Die man kende iets van de ellende van dit menselijk bestaan. En die man was in de synagoge. Dat was dus een mens die geholpen moest worden. Dat was een mens die genezing nodig had. Maar aan de andere kant waren er anderen in de synagoge. En die worden niet met name genoemd, gemeente, maar uit het verband, ook uit het voorafgaande, blijkt dat met hen de fariseeën zijn bedoeld. En van die fariseeën wordt gezegd in vers 2, dat zij de Heere Jezus waarnamen of hij op de Sabbat iemand genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. Die fariseeën, die zaten met een heel andere bedoeling in de synagoge. Ja, daar staat, zij namen Jezus waar. Ze gingen nauwkeurig letten op de Heere. O, deden we dat maar meer. Was dat maar meer praktijk in het leven van Gods kinderen. Dat ze nauwkeurig op de Heere en zijn wegen zouden letten. Ach, het is vaak zo weinig de geloofspraktijk, de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Is dat niet de smart? Moet dat niet telkens tot schuld worden? Dat we zo weinig op de Heere letten? En is dat niet een oorzaak van een weinig bloeiend geestelijk leven? Omdat we het weer met onszelf doen? Dat we de Heere niet voor ogen stellen? Dat we weer met aardse dingen vervuld zijn? Zij namen hem waar. Ja, dat is een goede zaak, als het mag zijn met een heilbegerige ziel. Nauwkeurig op de Heere letten. Hoe de Heere spreekt, hoe de Heere het leidt. Hem volgen of er een kruimel van genade bij mocht zijn. Of iets van die ontferming en genade deelachtig mocht worden. Zijn er van die heilbegerige zielen die uitzien naar zijn genade, die verlangen naar een godsontmoeting in Christus, die begeren dat er een woord voor hun hart bij mag zijn, die met hun ziel hunkeren naar een woord van boven. Ach, die fariseeën, ze namen Jezus waar, maar met de verkeerde bedoeling, opdat ze hem beschuldigen mochten. Ze hielden hem nauwlettend in de gaten om te zien of Jezus iets verkeerd zou zeggen, of Jezus iets verkeerd zou doen, of hij misschien het sabbatsgebod zou overtreden, opdat ze hem beschuldigen mochten. Ze waren bezig materiaal te verzamelen om een aanklacht tegen de Heer Jezus te kunnen indienen, om een proces gaande te maken, zodat die Jezus een vonnis zou krijgen, kon het zijn een doodvonnis. O, wat een verschil, gemeente. Zo waren die fariseeërs in de synagoge. Zo namen ze de Heere Jezus nauwkeurig waar, opdat ze hem beschuldigen mochten. En zo komt de Heere nu in de beproeving. Ja, dat was een beproeving voor de Heere Jezus. Aan de ene kant die man met die verdorde hand. En de Heere, hij is met ontferming innerlijk bewogen over de ellendige. Het is de lust van zijn hart om te helpen, om te genezen, om zijn naam Jezus, zaligmaker, eer aan te doen. Daar in die man, met die verdorde hand. O, daar ziet Jezus de leiding van zijn Vader. En met die man met die verdorde hand, daar wordt Jezus gesteld voor zijn opdracht. Tekenen van zijn rijk op te richten. Wonderen en genezingen te doen, tot betoning van Gods barmhartigheid, hoe hij zich ontfermt over het ellendige. Maar aan de andere kant zijn daar die fariseeërs, die op hun manier streng de wet willen houden, die met hun geboden en regels proberen de Heere Jezus te pakken en te vangen. O, als hij maar iets verkeerd doet, dan zullen ze hem beschuldigen. Dan hebben ze iets om hem uit de weg te gaan ruimen. En daar zit de Heer Jezus nu tussenin, gemeente. Als het ware van twee kanten. Het is een beproeving voor Christus. Want die fariseeën met hun wettische opvattingen, die stellen zich tegen Christus. En ze proberen hem te beletten die man te genezen. Ten diepste staan ze Christus werk als zaligmaker tegen. Ja, gemeente, dat is de beproeving waarin de Heere Jezus terechtkomt. En dat was voor hem ook moeilijk. Hij was voluit mens. En dan zijn daar de fariseeërs, de geestelijke leiders van het volk, met hun wettische opvattingen. Je zou toch van hen verwachten mogen dat ze achter de Heere zouden staan. Maar in tegendeel, juist van die kant komt de vijandschap. Want dat is de wortel, dat is de bron waaruit die fariseeën te werk gaan. Het is ten diepste vijandschap tegen de genade. Vijandschap tegen dat welbehagen des Vaders. Hoe het in Christus geopenbaard wordt dat hij het ellendige zoekt. Dat hij zich over zondaren ontfermt. Dat hoeren en tollenaren, godsdienstige mensen voorgaan in het koninkrijk Gods. Voelt u welke beproeving dat voor Christus wordt? Aan de ene kant iemand die genezing nodig heeft. Aan de andere kant de fariseeën die hem willen beletten die genezing te verrichten. Hoe gaan wij naar de kerk? Herkent u uw beeld in die ellendige? Komt u met uw moeite en nood, met de ellende van uw zondaars bestaan? Begeert u genezing van de Heer? Gaat u zo wel eens naar de kerk, dat u met uw ellende zit, hulpbehoevend, dat u uitziet naar Gods genade? Is dat wel eens ons gebed? Als we naar het huis des Heren gaan, genees mij, red mijn leven. Zijn er zulke kerkgangers die genezing nodig hebben, die verlossing nodig hebben, die uitzien naar die genade die die borgenmiddelaar alleen kan geven, maar die ook er iets van beseffen: ik heb daar geen recht op. Die als op zichzelf zien moeten zeggen: ik heb het niet verdiend. O, die man met die verdorde hand, die kende het verlammende van de zonde. Want het is door de zonde dat hij met die ellende zat. En gemeente, Gods ellendig volk kent ook de verlamming door de zonde. Door de zonde worden de geestelijke vermogens verlamd. Ja, door de zonde zijn we verblind geworden. Wij liggen zelfs dood in de zonden en de misdaden. Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? En komt u daarom uit zielsbehoefte naar Gods huis, begerend om die vergevende en de vernieuwende genade van Christus te ontvangen? Ja, kwamen we maar meer zo in de kerk als mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen, die aangewezen raken op de Heere, op zijn werk alleen. Daar komt het op aan. En wie zo op de Heere leert hopen, o, die zal niet beschaamd worden. Of zijn wij met de Farizeese geest bezet? Dat fariseïsme is nog niet uitgestorven, gemeente. Die mensen die nauwkeurig op een ander letten, of die iets verkeerds doet of zegt. En geldt het niet bijzonder van een dominee die toch nog vaak in een glazen huis woont? Als een dominee iets verkeerds gezegd of gedaan heeft, oh, maar dat kunnen ze lang onthouden, hoor. Of ambtsdragers. En moeten zulke dan op huisbezoek komen? Laat eens kijken naar hun eigen gezin. Als je eens wist wat hij vroeger gedaan of gezegd heeft, is de Farizeese geest uitgestorven. Dan zijn we bezig met een ander. Met de slechtheid van een ander. Dan kunnen we een ander heel goed beschuldigen en weten wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar dan zijn we niet op de rechte plaats. O, die Farizeese geest staat het heil in de weg. Daarmee staan we de Heere in zijn genade tegen. En dat kan op een heel vrome wijze, op een heel wettische manier. Dat we net als de Farizeeën de wet stipt willen houden, maar zonder het hart, niet in de liefde. O, dan staan we ten diepste het werk van de Heere tegen, dan staan we onze eigen zaligheid in de weg. En daarom, hoe gaan we naar de kerk? Dat raakt ten diepste de vraag, hoe staan we tegenover de Heere? Wat dunkt u van de Christus? Hebt u hem nodig? Of moet u nog niet van genade leven? Zoekt u nog anderen te beschuldigen? Of hebt u zelf zo'n grote schuld? Is uw ellende zo diep dat u aan een ander niet meer toekomt? Veroordeelt u nog uw naaste? Of moet u zichzelf veroordelen? Ja, laat Gods volk er maar aan denken dat ze worden waargenomen. Juist door die wettische mens. Of het wel stipt allemaal volgens de regels gaat. En anders staan ze klaar met het oordeel, met beschuldigingen. Dat klopt toch niet. Ach, dat moet Gods volk maar leiden tot een nauw leven. Dat ze de Heere bidden dat ze voor het kwade bewaard mogen blijven. Dat ze geen aanstoot zouden geven. Het moet ook bij Gods volk door de beproeving heen. Maar nou komt die beproeving van de godsdienstige kant, van de wettische kant. Ja, dat gaat Gods volk ervaren. Dat ze ook zelfs de wet tegen hebben. Want daar is ook een andere godsdienst die meent dat alles kan en dat het zo zwaar allemaal niet hoeft en dat het heel gemakkelijk gaat. Je gelooft toch en je neemt het maar aan. Maar die verstaan niet welke ellende de zonde teweeggebracht heeft. Die zijn nog nooit ontdekt aan de eisen die de wet stelt in Gods gerechtigheid. En hoe wij in onze doodstaat en verlorenheid, in tijd nog eeuwigheid, daar ooit aan kunnen voldoen. En daarom, gemeente, dat er zulke kerkgangers mogen zijn die in hun ellende en zonde zelf niet meer weten of kunnen, maar aangewezen raken voor het eerst of steeds meer op de reddende genade van Jezus Christus. In die weg wil de Heere zijn zegen tonen, want Christus, hij komt in de beproeving door die fariseeën. Maar wat doet hij? Loopt Jezus ze uit de weg? Integendeel, Jezus gaat die verdorde hand genezen in confrontatie met de fariseeën. En gemeente, wat schittert dan de houding van de Heere Jezus als zaligmaker, als borg en middelaar, die werkt niet tegen de wet in, maar die ook niet werkt buiten de wet om. En dat is een hele les in het leven. In het stuk van zalig worden. Niet tegen de wet in. Ook niet buiten de wet om. Een andere weg van zalig worden is er niet. Want Sion zal door recht verlost worden. En dat blijkt hier. Want Christus gaat de fariseeën niet uit de weg. Jezus zegt niet tegen die man met die verdorde hand, nou morgen hoor, als de Sabbat voorbij is, dan zal ik je morgen wel genezen. Dan zal ik geen aanstoot geven aan die farisee. Jezus neemt die man met die verdorde hand ook niet met zich mee naar een andere plaats, waar die fariseeën er niet bij zijn om hem dan te genezen. Ja, dat had toch allemaal gekund, menselijk gesproken. Maar gemeente, dan was Jezus niet trouw geweest aan zijn opdracht. Dan was het alsof Jezus voor de wet en voor het wettische opzij moest gaan. Maar zo werkt de Heere niet. Hij laat zich in zijn werk niet bepalen door die fariseeën. O, Jezus heeft ze door. Hij weet wat er in hun hart omgaat. En nu is dit het grote, dat Jezus ze niet uit de weg gaat. Want dat doet je toch pijn als je van de wettische kant bestrijding krijgt. Als men van de wettische hoek afwijst, dat kan geen genade zijn. Dat kan geen werk God zijn. Als de wet tegen je komt. Maar de Heere, hij gaat het niet uit de weg. Jezus spreekt eerst de man met die verdorde hand aan. Ja, Jezus heeft oog voor de ellende van de mens. Jezus is bewogen met het lot van zondaren. Dat is zijn werk. Om zich te ontfermen over armen, hulpbehoevenden. Mag u zo die gestalte van Christus zien. En mag die Christus u daarin noodzakelijk zijn. Dan moeten we zelf onze ellende kennen. Bent u in uw armoe geleid. God kwijt door eigen schuld. Draagt u de bewijzen daarvan om in uw leven lichamelijk of geestelijk. Jezus, hij ziet de zulken. Wat groot, als zo deze borg noodzakelijk, maar ook dierbaar voor ons mag worden. Want het getuig van zijn opzoekende zondaarsliefde. Het laat zien dat Christus in het welbehagen des Vaders staat om dat uit te voeren. En zo zegt Jezus tot die man met de verdorde hand, sta in het midden. Jezus plaatst die man midden in de synagoge op dat iedereen hem goed kan zien. Waarschijnlijk zaten de mensen gehurkt of op de knieën, maar die man moet daar gaan staan. Als een toonbeeld van ellende. Opdat Jezus aan de mensen toont, als hij die man met die verdorde hand gaat genezen, dat is toch geen misdaad. Jezus gaat zo de confrontatie aan met de fariseeën. O, ze hadden de Heer Jezus al eerder aangeklaagd, bij het arenplukken op de Sabbat. Toen hadden ze Christus betrapt, om zo te zeggen, maar nu is het anders. Als Jezus nu deze man op de Sabbat gaat genezen, dan is het niet in onwetendheid. Dan doet Jezus dat zeer bewust. En dan kunnen ze hem aanklagen vanwege Sabbatschennis. En Jezus gaat het niet uit de weg. Hij plaatst die man midden in de synagoge. En dan richt Jezus zich tot de fariseeën. De fariseeën die hem willen betrappen op een doodzonde. En dan zegt Jezus tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of een mens te doden? Dat is de vraag. Dat is de confrontatie. Met die vraag komt de Heere ook tot ons. Is het op Sabbat geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? Ja, die fariseeën die zijn er altijd maar mee bezig. Dit mag wel op Sabbat en dat mag niet op Sabbat. Dat kan er nog mee door en dat niet meer. Die fariseeën zijn er mee bezig. Is het geoorloofd op de Sabbat of niet? Zo zijn ze bezig met de uitleg en toepassing van de wet des Heren. En nu was er een regel onder de rabbijnengemeente. Dat wanneer er levensgevaar was, dan mocht je iemand op Sabbat redden. Maar als er geen levensgevaar bij was, dan mocht je op Sabbat niet genezen. En nu is dit het opmerkelijke dat de Heer Jezus vaak iemand op de Sabbat geneest. Is de Heer Jezus dan tegen het Sabbatsgebod? Overtreedt hij dat gebod? Geeft hij een nieuw gebod? Kunnen de mensen die zeggen, oh, maar de Sabbatdag, de zondag, och, dat is toch een dag als alle anderen. En op zondag moet je gewoon doen wat je door de weeks ook doet. Kunnen die mensen zich dan beroepen op de Heere Jezus, omdat hij zo vaak op de Sabbat mensen genas? Is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen op de Sabbat? Hoort u het verschil, gemeente? Jezus vraagt niet aan de fariseeën, is het geoorloofd goed te doen of niet? Zo zagen de fariseeën het, mag het wel of niet? Maar Jezus stelt het anders. Hij zegt, is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? Want dat is één van tweeën, goed doen of kwaad doen. Waar bent u mee bezig op de Sabbatdag? Hoe gaat u naar de kerk? Bent u bezig goed te doen of kwaad te doen? Bent u bezig een mens te behouden of bent u bezig met het doden van een mens? Bent u werkzaam met uw zielenheil? Of bent u bezig met andere dingen? Met uzelf, met tijdelijke dingen? Hoe brengen wij de zondag door? Is het werkelijk een sabbatdag, een rustdag? Niet alleen rusten van het dagelijks werk, maar zoeken die rust te verkrijgen die er overblijft voor het volk van God. Wat is onze sabbatsviering? Goed doen of kwaad doen? Als u niet geestelijk werkzaam bent met het heil van uw ziel op de sabbatdag, dan bent u bezig kwaad te doen. Ja, want dan doet u zichzelf kwaad als u vandaag uw zonden niet beweent. Als u de Heere niet aanloopt om zijn heil. Als u niet met ernst bidt, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Als u niet zoekt met uw schuld kwijt te kunnen in dat dierbare zoenbloed van Christus, dan bent u bezig kwaad te doen. Dan bent u bezig uzelf kwaad te doen. Het is het een of het ander. Goed doen of kwaad doen. Een andere weg is er niet. Zie gemeente, dat is de confrontatie. Daarmee komt de Heer tot een ieder van ons. Goed of kwaad. Werkt u aan uw zelfzaligheid met vrees en beven? Of bedenkt u vandaag niet wat tot uw eeuwige vrede moet dienen? Is het maar zondag of is het echt sabbatdag? Denk erom, een eeuwigheidsverschil wordt hierin gemaakt. Wat een onderscheid, goed doen of kwaad doen, een tussenweg is er niet. En gemeente, wat is dat ontdekkend voor die fariseeën. Want door zo ze te confronteren met die vraag, laat de Heer Jezus de kern van de zaak zien waar het om gaat. Jezus is immers bezig goed te doen. Hij wil die man gaan genezen. Maar waar zijn de fariseeën mee bezig? Met kwaad doen. Ze zijn erop uit om dingen te vinden, opdat ze Jezus beschuldigen kunnen. Mag dat op Sabbatdag? Is het geoorloofd op Sabbat kwaad te doen, een mens te doden? Wat is dat voor een vraag? Je mag toch nooit kwaad doen, zeker op de Sabbatdag niet. Maar gemeente, dit is een ontdekkende vraag voor die fariseeën. Jezus legt bloot waar zij mee bezig zijn. En op de Sabbat nog wel met kwaad doen. O, kijk wat Jezus doet of zegt. Dan kunnen we hem beschuldigen. Ze zijn bezig met het doden van een mens. En dan zijn het zulke stipte mensen in de godsdienst. Maar met al hun wettische godsdienst zijn ze kwaaddoeners. Bezig te doden. Ze staan hun eigen heil en zaligheid in de weg. Is het ontdekkend, ook voor ons? Legt de Heere hier ook de wortel van ons hart bloot? Zijn er kerkgangers die moeten zeggen, ik ben zo'n kwaaddoener. Ik kan alleen maar kwaad doen. Ik ben alleen maar bezig met mijn eigen verderf en ondergang. Door de zonde ben ik daarmee bezig en ga ik in die dingen op. Ja, als de Heere ons niet confronteert met die werkelijkheid, Oh, dan gaat de mens maar door. Dan kun je vele zondagen beleven, trouw twee keer naar de kerk gaan. Maar dan heb je misschien nog nooit echt Sabbat gevierd. Zijn er van die kwaaddoeners die enkel kwaad kunnen doen? O, kom tot de Heer. Hij heeft genade. Hij wil u leren het goede te doen. Bid om zijn Heilige Geest. Dat de Geest in uw hart mag werken. Die wedergeboorte. Opdat u naar God gaat vragen. Opdat u in dat goede werk leert bezig te gaan. Opdat u werkzaamheden mag krijgen. Met de nood van uw hart. Met de schuld van uw bestaan. Opdat u de Heere aanloopt als een waterstroom. Om van dat kwaad, om van het verdorven hart verlost te worden. Is het geoorloofd? Kwaad te doen of goed te doen, denk erom. Het is Sabbat. En op de Sabbat moeten we goed leren doen. Moet het ons om de genade gaan. Moeten we werkzaam worden met het eeuwig behoud van ziel en lichaam. Ziet hoe de Heere Jezus goed doet. Hij heeft nooit anders gedaan. Hij ging rond goeddoende, zodat van hem getuigd mag worden. Hij heeft alles wel gemaakt. Is dat niet groot? Dat is het goede werk van Jezus Christus. Hij is op de Sabbat werkzaam aan het behoud van zondaren. Krijgt u nou hoop, kwaaddoener? U met uw verdorven hart, zijn goed werk, overwacht het niet van uzelf. Zeg nou niet, nou ga ik het goed proberen. Niet de eigen werken van de mens, maar zijn goed werk. Maar daar is geen plaats voor bij ons, tenzij we als een kwaaddoener ontdekt worden. Als zondaren die alleen maar uit zijn op eigen ondergang en verderf. O, mag het uw hart verbreken. Zijn goed werk is dat hij bijzonder op de Sabbat erop uit is om zondaren te behouden, te redden. En hij stelt u voor die vraag. Hij confronteert u met die werkelijkheid. Is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? O, dan moeten we het kwaad doen voor onze rekening nemen. Dan mag het goed doen op zijn rekening staan. En wat een wonder om dat goede werk dat in beginsel gekomen is van Jezus Christus dan mogen inroepen. Te mogen bidden, Heer, laat zijn werk, zijn gehoorzaamheid, zijn wetsvolbrenging ook mij ten zegen mogen zijn. Komt er zo plaats voor het zaligmakend werk van de borg en middelaar, Jezus Christus. O, die kwaaddoeners, waar moeten ze het zoeken? Die wet, die klaagt hen aan. Die wet doet de grootheid van hun zonde, de diepte van hun val en ellende kennen. Maar zie, daar is één gekomen, die op de Sabbat, juist op Sabbat, het goede zoekt. Het goede werk verricht om zondaren te behouden. En dat is niet tegen de wet. Dat is juist volgens de wet. En daarom zoek dat goede werk van Christus te kennen. Wie in hem geborgen mag zijn, die mag het getuigen. Geen wet kan mij verdoemen. Christus, hij droeg de vloek voor mij. Ja, want om dat goede werk moest Christus sterven. Om het goede werk op Sabbat is Jezus uiteindelijk een proces aangedaan. En moest hij de kruisdood in. En dat wilde hij nu ook. Daartoe was hij bereid. Want Jezus geneest die verdorde hand. Ondanks de beproeving. In de openlijke confrontatie. En tenslotte tot openbaring voor de fariseeën. tot openbaring van zichzelf als de verlosser, ten aanschouwen van de fariseeën. Want nou gaat Jezus die man genezen waar de fariseeën bij zijn, gemeente. Zo openbaart hij zichzelf als de ware zaligmaker. Maar hoe gebeurt dat? Want die fariseeën, op die vraag van Jezus, ze zwijgen stil. Vreselijke reactie. Ze zwijgen stil. Ja, ze gaan er niet tegenin. Maar ze vallen ook niet voor de Heere. Gaat u zo ook naar huis? Ja, het was een goede dienst, een mooie preek. Maar verder zwijgt u stil. Geen sabbatsvrucht. Wat werkt het goede werk op sabbat van de Heere aan uw ziel uit? O, wat is er vaak een stilzwijgen, geen bekering, geen verandering. Die fariseeën, ze zwegen stil, hoewel ze als kwaaddoeners ontdekt werden. Ze bogen er niet voor, ze veranderden niet, ze bleven bij hun standpunt staan. Jezus ziet hen aan met toorn. Ja, als er geen bekering komt, als er een stilzwijgen blijft, na al die preken, geen bekering, o, dat wekt de toorn van de Heere op als we in de zonde blijven leven, als we in de wettische eigen gerechtigheid ons verharden, als het hart niet breekt onder zijn goed werk. Ja, dat wekt de toorn van de Heere op. We zondigen niet goedkoop. We kunnen niet onbekeerd blijven voortleven. Als we een sabbat gehad hebben, dan zoekt de Heere de vruchten. En het is zijn heilige toorn als er geen bekering is, als we ons verharden. En tegelijk is de Heere Jezus ook bedroefd. Hij is bedroefd over de verharding van hun hart. Wij prediken u een vertoornde en een bedroefde Heere. Op wie is het van toepassing? O, dat er geen stilzwijgen blijven, maar dat u het uitleert roepen. O, zonen Davids, ontferm u mijner. Ontferm u nog over zo'n kwaaddoener als ik ben. Ik zoek van nature niets dan mijn verderf. Ook met mijn wettische godsdienst of met mijn oppervlakkige godsdienst. Daar ga je voor eeuwig mee verloren. Roep hem nog aan in de dag der benauwdheid. Hij is vertoornd, maar hij is ook bedroefd. O, want de Heere heeft geen lust in onze dood. Het is zijn welbehagen dat we ons bekeren en dat wij leven. En daarom roep die Heere nog aan. Dat is nou de reactie van de fariseërs. Ze zwijgen stil. En wat doet dan de Heere Jezus? Wel, dan gaat hij die man met die verdorde hand genezen. Doelbewust, waar de fariseërs getuigen van zijn. Ze moeten dat goede werk des Heeren in Christus zien. Dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Dat er bij hem redding en genezing is van ellende, van zonde en schuld. Als die fariseeën zwijgen, dan spreekt Jezus tot die man met de verdorde hand. Strek uw hand uit. Ja, maar dat kan niet. Die hand is verlamd. Ik kan niet geloven. Een mens is toch onmachtig. Dat moet je toch gegeven worden. Strek uw hand uit. Dat is het machtswoord van de Heer. Dan kunnen we ons niet verschuilen achter onze onmacht. Dan moet het ons tot schuld worden die onwil. En het is niet te beredeneren, niet te verklaren. Het is wel te beleven. Strek uw hand uit. En hij strekt dus een hand uit. Oh, kijk eens. Een verdorde hand. Verschrompeld, lelijk, niet om aan te zien. Strek die hand uit. Ja, die hand die nou het toonbeeld van je ellende is. Die hand die nu eigenlijk laat zien, man, je bent een zondaar. Je bent de doemwaardig. Strek uw hand uit. O, zo nodig de Heere, kom tot mij. Laat maar zien wie je bent in je ellende, in je onwaardigheid. Met je schuld en zonde, met je doemwaardigheid. Kom voor de dag. Ja, dat is wel tegen vlees en bloed in. Dan blijft er van de mens niets over. Maar in die weg wil Jezus zich openbaar. En daar gaat het om. Dat hij openbaar komt als de genezer, als de verlosser. Maar dan moet de mens wegvallen. Dan blijft er van ons niets over dan ellende. Strek nou die hand uit. Kom nou juist daarmee. Met die ellende, met uw schuld, met uw zonde. Dan zal hij genezen. Dan zal hij verlossen. Wat een wonder. Want hij genas die hand. Hij werd gezond gelijk als de andere. Dat staat erbij om te zien. Te laten zien dat de Heere een goed werk doet. Dat is zijn genezend werk. Een wonder van zijn almacht. Van zijn ontferming. En het ging niet alleen om die hand. Het ging ten diepste om de ziel van die mens. Daarom in deze weg die genezing. Want Jezus wil in die synagoge op de Sabbat zich openbaren als de Messias, als de gezondene des Vaders, als die zaligmaker die volkomen verlossing kan geven. Ziet u wat tegenover elkaar staat? Dat kwade werk van die Farizeeën. Ze zwijgen stil, hun reactie staat in het kader van het doden van de mens. Als ze iets kunnen vinden, zullen ze hem beschuldigen en pakken. Maar dan dat wonder, die genezing door de Heere Jezus, dat staat in het teken van leven, van redding, van blijdschap. Ook dan mogen we het u verkondigen. Hij kwam op aarde om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te redden. O, die rechtvaardig zijn in zichzelf. Die hebben de genade niet van nodig. Maar die stumpers, die ellendigen, die schuldigen. Strek uw hand uit. Jij in hulpeloosheid. Kom in uw armoe, in uw ellende voor de dag. Laat hem genezen. Laat hij het wonder doen. Laat u door zijn genade bedienen. Als een hulpeloze, als een ellendig in uzelf. Dat is steeds weer de plaats waar zijn volk moet terechtkomen. En zo wil de Heere zich openbaren in zijn zaligmakend werk. Mag u zo de hand naar hem uitstrekken. Wees mij, de zondaar, genadig. O, wat een schroom, want ik ben zo slecht, zo verdorven. Ach, het staat de Heere niet in de weg. Strek die hand maar uit, beleid die zonde maar. Dat kwade in uw hart, erken het voor hem. Bij hem is vergeving, overvloeiende genade. En als u het zo niet leert doen, ja, dan strekt u toch de handen uit naar Jezus. Dat deden die Farizeeën ook, maar op een heel andere manier. Dan gaan ze naar de Herodianen, dat zijn de Romeinen. En met hen samen gaan ze raad houden tegen Jezus, hoe ze hem doden zouden. Zij strekken ook de handen uit naar Jezus. Maar om hem te grijpen ten dode. En ach, dan zal de vloek hen treffen. Dat is tot hun eeuwig oordeel. En daarom, wat doet u op deze Sabbat? Doet u het goede of het kwade? Strekt u uw hand uit om genade? Of grijpt u de handen aan Jezus ten kwade? Het is één van beiden. Roep hem nog aan. In uw nood kan dat dan. Ben ik niet te slecht? Ach, zie nu. Jezus openbaart zich voor die Farizeeën. En als ze die genezing zien, dan gaan ze hem beschuldigen. Dus dat Jezus die verdorde hand geneest, dat doet hij op kosten van het kruis. En Jezus is zich dat wel bewust. En Jezus geeft ze zelf het materiaal in handen. Jezus laat het aan de fariseeën zien. Dat ben ik, zo genees ik, dat is mijn goed werk op de Sabbatdag. Hij is bereid om naar het kruis te gaan. Hij geeft de fariseeën het materiaal in handen om hem te beschuldigen. Al is het dan vals, maar hij buigt eronder. Wat een bereidheid, wat een diepe zondaarsliefde. Hij geeft zich tot in de dood des kruises. Hij gehoorzaamt aan de wil des Vaders. Mag u dan zo hem kennen. Hij openbaart zich als de Heere ook van de Sabbat. Amen. Laat ons danken en bidden. Hoe duidelijk en heerlijk hebt gij getoond, Heere van de Sabbat te zijn. In dat goede werk van die genezing is het Sabbatsgebod juist vervuld. Want u zoekt het goede, u brengt genezing op kosten van Golgotha. Wat een eeuwig wonder, o Heere, wil op deze Sabbat uzelf nog openbaren en wegschenken als die algenoegzame zaligmaker in uw bereidheid, in uw liefde tot het einde. Wat groot dat u de fariseeën niet uit de weg bent gegaan. U hebt ze geconfronteerd met hun eigen kwaad werk. Ook ons hebt u die vraag voorgelegd, Heere, dat er dan geen stilzwijgen zal zijn. Maar ziend op uw goed werk, dat we de hand uitstrekken tot u, op uw woord. En die er strijd mee hebben, die worstelen met de onmacht, dat ze u leren aanroepen als de Heere van de Sabbat. Dan kan het vandaag nog echt Sabbat worden. Een genezing, een wonder geschieden om in u de Verlosser te kennen, wil zo uw werk voortzetten, wil het aanvangen en het ook voltooien, tot roem van uw genade. Wij danken uw naam voor de prediking van deze genezing, dat we ermee werkzaam mogen zijn, ook het verdere van deze dag. Vergeef het zondige wat ons heeft aangekleefd. Zie ons aan in uw gunst, ook als we deze plaats verlaten. En wil ons in de werkweek in alles goed en nabij zijn. Wij bidden het om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 147, het derde vers.
Thank you.
Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.